Gemeente, namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Wat betreft de diensten van het woord, morgen maandag 1 april, tweede paasdag, gaat uw eigen predikant om 10 uur voor. Zondag 7 april gaat om 10 uur 's morgens dominee Schinkelshoek en om 4:30 's middags dominee Van Asperen voor. Morgen is er voorafgaand aan de dienst gelegenheid om vanaf 9:30 met elkaar paasliederen te zingen tot 9:50. Zondag 14 april zal er 's morgens bediening zijn van de heilige doop. De doopouders worden verzocht een verzoek om de doop van hun kind te richten aan de scriba, ouderling Roosendaal. Woensdag 3 april is er kerkenraadsvergadering. Voor alle data geldt Deo Volente. In deze dienst mag u geven in de eerste plaats voor de opleiding predikanten, in de tweede plaats voor de kerk, en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud aan de kerk. Van harte aanbevolen. Zullen wij samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 146, en daarvan het eerste en achtste vers, Psalm 146, vers 1. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. En het achtste vers, het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren. Psalm 146, vers 1 en vers 8. Wij belijden ons geloof vanmiddag met de woorden van zondag 17 van de Heidelberger Catechismus en zingen daarna uit Psalm 21 vers 13, verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Psalm 21 vers 13, naar de geloofsbelijdenis vanmiddag met de woorden van zondag 17. Daar wordt gevraagd, wat nut ons de opstanding van Christus? Het antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. Wij openen samen de schrift in het Nieuwe Testament bij de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En we lezen samen in Korinthe 15 de eerste 11 versen. In Korinthe 15 is de schriftlezing voor vanmiddag. Het woord van de Heere komt er als volgt tot ons. In Korinthe 15 vers 1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften, en dat hij is van Cefas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van wie het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade van God die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Tot zover de schriftlezing. Vanmiddag zal het gaan over de eerste 4 versen van dit hoofdstuk 1 Korinthe 15, de eerste 4 versen. Ik lees u nog een keer. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Laten wij ons samen verootmoedigen voor Gods aangezicht en hem bidden om zijn zegen. Heren, wij bidden u dat die laatste drie woorden die we net samen lazen het uitgangspunt zijn van de prediking en de houding mag zijn waarin wij het woord willen ontvangen en aannemen. Naar de schriften. De schriften die van u getuigen. Al vanaf het allereerste begin af. De schriften die u uitleggen. De schriften die door uw Heilige Geest gaan oplichten voor ons hart. Wij bidden u, Heere, dat in bijzonder vandaag het heilsfeit van Pasen, dat u als de levensvorst dood en graf hebt overwonnen, dat dat heilsfeit naar de schriften mag worden uitgewerkt, zodat wij als gemeente dat verkondigde evangelie mogen aannemen, erin staan en daardoor zalig worden. Dank, Heere, dat wij op deze opstandingsdag van u samen mogen komen met jongeren en ouderen, waar ons leven, als we er goed op letten, allerlei tekenen vertoont van afbraak en van dood, van pijn en van lijden. En ook deze wereld zucht als in barensnood zijnde, als gevolg van de zonde. Daar komt u als de vorst van het leven en verkondigt u: ik leef en u zult leven. Heere, wilt u zo op ons toetreden vanmiddag en daarvoor gebruiken de verkondiging van uw woord, wat wij samen al gelezen hebben en wat straks uitgelegd wordt en toegepast, toegesneden, toegespitst op ons hart, wat koud kan zijn, wat hard is, wat neerslachtig is, door twijfels overmand. U kent ons door en door. En wij bidden u, Heere, zoals u na uw opstanding verscheen aan uw broederkring, aan de vrouwen bij het graf, aan zoveel getuigen meer, en precies wist wat ieder van nodig had, dat u zo vanmiddag op ons zult afkomen. En dat ene woord wilt gebruiken om onze ziel te troosten met uzelf. Ik ben uw heil alleen. In het bijzonder als wij geconfronteerd worden met de dood, de gevolgen van de zonde, of de zonde zelf in ons leven. Als wij geboeid in de kerk zitten, verslaafd aan een bepaalde zonde, gevangen in het net van de Satan. Als wij verstrikt zitten in allerlei redeneringen en schema's die ons denken zo hebben verhard en verkild, dat alle preken afketsen op onze gedachten. Wij bidden, Heere, voor u is niets te wonderlijk. Als u de dood hebt overwonnen, zoals wij vanmorgen hebben gehoord, hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Dan betekent dat, dat er voor u geen onmogelijkheden zijn. Wij kunnen veel bereiken als mensen, maar we moeten het afleggen tegen die laatste vijand, die sterker en groter is dan wij zijn. U ging het gevecht aan en u overwon. Glorieus. U hebt getriomfeerd over de dood en over de duivel. En het is die opstandingskracht die u nog steeds gebruikt om doden te laten horen de stem van de Zoon van God. En die die stem gehoord hebben, die zullen leven. Wat heerlijk, Heer, als we dat mogen weten. Als we u zo mogen kennen, niet als de historische Jezus die 2000 jaar geleden rondliep op deze aarde, maar als de levende zaligmaker die altijd leeft om voor ons te bidden. Heere, wilt u degene die u kennen bemoedigen en versterken door dit heilsfeit. Wees ook met ons, Heere, als wij sceptisch zijn, als wij kritisch staan tegenover dit wonder van Pasen. Wij bidden, Heere, dat wij merken mogen dat u niet ons verstand uitschakelt, maar dat uw verschijning en uw wonderen wel ons verstand te boven gaan, wil ons verstand verlichten, opdat wij u mogen zien in de prediking van het woord. Geeft u helderheid aan uw dienaar om het woord zo uit te leggen, zoals dat nodig is, dat er niets wordt ingelegd en uitgehaald wat er niet staat. Maar laat uw Heilige Geest behoeden de deuren van de mond van uw dienaar, opdat gezegd zal worden wat u zelf wilt dat er gezegd wordt. En Heere, laat het voor ons als gemeente een oefening zijn in luisteren, in ontvangen, in biddend hunkeren naar uw stem. Zegen, Heere, allen die hier zijn, allen die meeluisteren via de kerktelefoon. U kent alle omstandigheden die er kunnen zijn, die het onmogelijk maken om de dienst bij te wonen. Wij bidden, Heere, of u uw koninkrijk wilt uitbreiden, het paasevangelie over deze hele wereld wilt laten gaan, opdat jongeren en ouderen die in de greep van de zonde verkeren, in de vrijheid van de kinderen van God gesteld mogen worden. Wilt u ook dat in deze verstedelijkte en geseculariseerde omgeving doen, wonderen verrichten van geloof en bekering. Gebruik uw dienaar, onze vriend, onze broeder, dominee Van der Brink, gedenk hem, zegen hem in dat wat hij mag uitdelen in de gemeente. Wees met zijn vrouw en gezin, gedenk de broeders van de kerkenraad die hem omringen. En laat ook hier in Kralingseveer uw zegen mensen rijk maken. Zo bidden wij om uw aanwezigheid. Begeef en verlaat ons niet, o God van ons heil. Hoor ons gebed en zie ons aan in hem, de levende, uit genade alleen. Amen. Wij gaan samen zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 16, vers 4, 5 en 6. Psalm 16, vers 4, 5 en 6 gaan wij samen zingen. Het opstandingsevangelie als basis voor het leven, dat zetten we boven de prediking. Het opstandingsevangelie als basis voor het leven. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats op de wijze waarop het ontvangen wordt. Vers 1. Broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. In de tweede plaats het doel waarmee het ontvangen wordt, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. En tot slot de inhoud die ontvangen wordt, vers 3 en 4. En dan gaat het met name om de twee brandpunten van kruis en opstanding. Dus het opstandingsevangelie als basis voor het leven, de wijze waarop het ontvangen wordt, het doel waarmee het ontvangen wordt en de inhoud die ontvangen wordt. In de eerste plaats de wijze waarop het ontvangen wordt. Laat ik beginnen met een vraag, gemeente. Wat denkt u dat een gemeente nodig heeft die zichzelf geestelijk vindt, volwassen vindt, volgroeid vindt? Een gemeente waarin, als je binnenkomt, allerlei gaven van de geest zijn. Een gemeente die het goed met zichzelf getroffen heeft. Een gemeente die eigenlijk niet zo heel veel meer kan leren. Wat zou zo'n gemeente nodig hebben als ze alles al hebben, alles al weten? Paulus is in Korinthe gekomen. Niet met wijsheid van woorden, maar met een prediking die voor veel mensen verachtelijk was. Paulus was een eenvoudige dominee. Paulus, wil jij in de gemeente van Korinthe blijven arbeiden, dan zul jij het evangelie op zo'n manier moeten verkondigen als het nog nooit verkondigd is. En dan zul jij bepaalde aspecten van de schriften zo moeten laten oplichten zoals nog nooit gebeurd is. Paulus, in zo'n bijzondere gemeente als Korinthe moet jij nog bijzonderder zijn. Dominee Paulus kan alleen maar indruk maken in zo'n gemeente als hij ze iets extra's weet te bieden, toch? Wat doet Paulus aan het eind van deze brief aan de gemeente van Korinthe? Een soort afronding. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u al lang en al zo vaak verkondigd heb. Paulus zegt, ik kom met niets nieuws. Ik had het er even in de consistorie over. Best een verleiding voor een predikant om rond de helsfeiten met iets nieuws te willen komen. Ik merkte dat ook in de voorbereiding van de prediking in mijn eigen gemeente, waar ik nu voor de vijfde keer Pasen heb gepreekt. Wat moet je na zoveel jaren nog zeggen over dat wonder van de opstanding uit de doden? Moet je het niet nieuw maken? Niet nog bijzonderder preken dan je vorig jaar gedaan hebt? Het was een ontspanning voor mij toen ik las, voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. En dat is misschien ook voor u best een les als luisterende gemeente. Eigenlijk weet u al wat er komt vanmiddag, waar het over gaat, dat weten jullie ook, kinderen. En misschien verlangt u ook wel, net als die mensen in Athene, om steeds iets nieuws te horen. Terwijl u bijvoorbeeld al weet dat het een oude schat is die wel opnieuw kan gaan oplichten, dat wel. Wat Paulus wil zeggen is, terug naar de basis, gemeente van Korinthe. Hoe bijzonder jullie ook denken te zijn, hoeveel jullie ook denken te hebben van de geest, en hoe geestelijk volwassen jullie ook denken te zijn, terug naar die eerste beginselen, naar de basis, naar de kern van het evangelie. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u al verkondigd heb. Want die eerste beginselen, die zijn zo belangrijk, kinderen. Je komt niet zomaar in groep 4. Je zult eerst in groep 1 en groep 2 en groep 3 leren rekenen. En leren lezen. En die eerste beginselen, die basis, die heb je nodig om die volgende groepen door te komen. Ja, om zelfs later te functioneren in de maatschappij. Maar gebruik je nog steeds die eerste beginselen. Dat geldt ook in allerlei sporten en kunsten. Je kunt onder de indruk zijn van een getalenteerd pianist. Je zou verlangen dat je zo kon spelen als hem. Nou, je zult niet in zijn schaduw staan als je niet die eerste beginselen leert en steeds weer opnieuw leert. Want dat heeft ook die gevorderde pianist uiteindelijk geleerd. Ik weet nog goed toen ik orgelles had en dacht dat ik aan de grote literatuurwerken toe was, dat de orgeldocent zei: en nu krijg je eerst een boek met toonladders en pedaalsolo's. Heb je nodig om die moeilijke werken te kunnen spelen? Ik ben nog dankbaar voor dat ik die eenvoudige toonladders uit een treuren heb gespeeld. De gemeente van Korinthe die dacht dat niet meer nodig te hebben, die eerste beginselen. Zij hielden zich bezig met iets veel exclusievers. De gaven van de geest bijvoorbeeld en geestelijke openbaringen. Heel bijzonder. Paulus was maar een eenvoudig mannetje. Die paste eigenlijk niet in de gemeente. Korinthe was de basis ontgroeid. En toch zegt Paulus, en als er een gemeente is die het nodig heeft, dat ze die basis weer ziet, dan is dat deze gemeente. Want die gemeente kan zich wel beroemen op haar geestelijke wijsheid, maar het is ook de gemeente waar heel wat aan de hand is. Denk aan de misstanden rond het avondmaal, denk aan de misstanden rond de verhouding man-vrouw. Denk aan die zonden die getolereerd werden in de gemeente. En denk eens aan de verkeerde opvattingen over de opstanding. Er was nog wat mis in die gemeente. Zowel op het gebied van het leven als op het gebied van de leer. En Paulus, waar moet je nou beginnen en waar moet je eindigen in zo'n gemeente? Waar zoveel aan de hand is. Zoveel misstanden zijn. Het is een vaste overtuiging dat je moet beginnen bij de kern. Voorts, broeders, tot slot, aan het eind van mijn brief, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Want dat evangelie hebt u vanmiddag net zo nodig. Hoe je hier ook zit. Misschien vol raadsels. Onverschillig. Sceptisch. Hopend op zijn genade. Dit evangelie is nodig. Ik maak u bekend. U weet het al wel. Maar moet u zich nooit beschuldigen dat u de kracht van Pasen zo snel weer uit het oog verliest. En wij weten met elkaar wel wat er historisch gebeurd is 2000 jaar geleden. Maar wat wij beleden met de catechismus, is dat de levende werkelijkheid in je leven, vandaag? Dat wij door zijn kracht in een nieuw leven zijn opgewekt en wandelen. Kijk daarom, voorts broeders, ik maak u bekend. Je hebt het nodig, je bent zo vergeetachtig. En wat maakt Paulus dan bekend? U zegt, nou dat is eenvoudig, dat is het evangelie. Wat betekent dat dan? Wat is het evangelie? Laat ik eens zeggen wat het niet is. Het evangelie is niet een pakket leefregels. U moet zo leven, u moet zo in het leven staan, u moet zo omgaan met de naaste. Ik zeg niet dat dat niet voortvloeit uit het evangelie, maar dat is het evangelie niet. Het evangelie is ook niet Jezus als het goede voorbeeld die u moet nadoen. Wat moet Jezus doen? Wat zou Jezus gedaan hebben in deze situatie? Dat is niet het evangelie. Ik zeg niet dat dat niet voortvloeit uit het evangelie, maar het evangelie is wat anders. Wat is het evangelie dan? Vanuit het Grieks is dat te vertalen als goede boodschap. En dat woord, dat werd gebruikt in het oude Griekenland om aan te geven dat er een tijding, een vreugdevolle tijding van overwinning was behaald. Hè? Neem in gedachten twee steden in het oude Griekenland die met elkaar vechten op het veld. Een van die steden, een van die legers overwint en een boodschapper die maakt zich los uit dat leger en die gaat terug naar de stad en die maakt de goede tijding bekend van de overwinning. Wat roept die uit? Niet ik hoop dat we gaan winnen. Ik hoop dat het nu bijna gelukt is om te overwinnen. Nee, hij proclameert, hij verkondigt een nieuwe stand van zaken. Dat is het evangelie. Er is overwonnen. Stadsgenoten, het leger heeft in onze plaats het andere vijandelijke leger overwonnen. Wij zijn bevrijd. De tegenstander is gedood. U hoeft niet meer voor hem te vrezen. Dat is het evangelie. En als we dat vanavond betrekken op Pasen, zou je vanavond kunnen zeggen, wat is nou het evangelie van Pasen? Dat is dat God de nieuwe stand van zaken afkondigt vanwege het offer van zijn zoon, wat voldoende is, waarvan de vader zegt, ik ben er tevreden mee. En ook de goedkeuring op dat offer, op de dood van zijn zoon, doordat de vader hem opwekt uit de derde dag, op de derde dag uit het graf. Er is genoeg gedaan. De dood is overwonnen. De tegenstander, de duivel, is verslagen. De zonde heeft het niet overwonnen. Dat is het evangelie. Maar daar staat geen punt. Anders zou u denken dat u luistert naar iets beschouwelijks. Wat zegt Paulus? Voorts, broeders, ik maak u bekend, dat evangelie, daar heb ik het voortdurend over gehad, het evangelie van de gekruisigde, het evangelie van de opgestane, het welk gij ook aangenomen hebt. Preek is niet bedoeld om aan te horen, maar om aan te nemen. Daarvoor zit u in de kerk vanmiddag. Door er naar te luisteren, zodat u het aanneemt. Niet van, die dominee zal het wel goed hebben, want hij heeft ervoor gestudeerd, ik neem het maar aan dat het zo is. Maar aannemen is overtuigd raken, je overtuigd weten van die goede boodschap van het evangelie. Stel u nog eens voor, die boodschapper in dat oude Griekenland die terugkomt met die tijding van overwinning. En die stadsgenoten die luisteren naar die blijde tijding. En wat doen zij? Als het goed is, luisteren ze. En ze nemen dat woord aan. En ze delen in de vreugde van de boodschapper die het met eigen ogen heeft gezien. Is het waar? Ja, het is waar. Moet je zich voorstellen, die stad die leefde met de dreiging van de dood iedere dag. Dat vijandelijke leger, dat zou op en af kunnen komen, de hele stad kunnen verwoesten. En nu is er een boodschapper gekomen die gezegd heeft, de dreiging is voorbij. Het gevaar is geweken. De strijd is gestreden. De overwinning is behaald. Iemand anders heeft het gedaan. Jullie hoeven niet de velden in de strijd te leveren. Er is gestreden op een andere plaats door een ander. Voor u, voor ons. Stel nou dat zo'n inwoner zou zeggen van die stad, ja, dat is wel mooi, maar ik zou het graag met eigen ogen willen zien. Ik geloof het dus eigenlijk niet. Is het mooi om waar te zijn? Zou u zeggen, wat een dwaas. Die boodschapper is er toch geweest. Die heeft het toch gezien met eigen ogen. Of stel dat een van die stadsgenoten zegt, prima dat u dat zegt, maar laat er eerst eens 10 anderen komen die hetzelfde zeggen. Dan geloof ik het. Niet eerder. Dan neem ik het aan, voor waar. En weer een ander zegt, nou, dat vind ik te makkelijk. Dat wij zonder enige inspanning gered zijn. Zullen wij ook niet de wapens pakken en ook een deel van de strijd gaan leveren? Wat zegt u dan? Wat een ongeloof in die stad. Maar dat bent u. Als u vanavond zo luistert, het wel gelooft, maar het niet aanneemt. Als de boodschap die gericht is aan uw adres. Weet u hoe dat komt, dat u dat niet aanneemt? Dat heeft alles te maken met de toestand van uw leven die u niet doorhebt. Wij zijn de ellendigste van alle mensen, zegt Paulus in dit hoofdstuk. Als wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, als Christus niet is opgestaan, dan ben je nog in je zonden. En als je niet leeft uit die werkelijkheid, dan ben je nog in je zonden. En je beseft het niet. Dat moet er gebeuren, zegt iemand. Wanneer weet je dan dat je het evangelie aangenomen hebt, voor waar houdt? Paulus zegt, dat kun je weten. Het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Iemand die in die stad, in dat oude Griekenland, het woord van de boodschapper aannam, die veranderde radicaal. Eerst was er de dreiging van de dood, werd er rekening gehouden met het ergste. Iedereen was schichtig en bang. Iedereen leefde karig. Je zou zomaar door honger of dorst kunnen omkomen als de voedselvoorraden op waren. Maar nu die boodschap is gekomen van die boodschappen, slaat de sfeer ineens om. Zo'n diepe vreugde. Onverdiend. Zijn wij vrij. Wat betekent dat woordje? Erin staan, in het welk gij ook staat. Misschien zou ik dat het beste kunnen vergelijken met het huwelijk. Dat noemen we wel de huwelijkse staat des levens. Nou, iemand die trouwt met een ander, die is vanaf dat moment gehuwd. Daar kun je niet meer achter terug. Als je getrouwd bent, ben je getrouwd, niet van 8 tot 5, maar voor je leven. Van begin tot eind. En dat verandert dus alles. Die tijd is niet van jou, maar van jullie samen. Dat geld is niet van jou, maar van jullie samen. Je kunt niet zeggen, van 8 tot 5 ben ik er voor jou, maar 's avonds wil ik tijd hebben voor mezelf. Dan ben ik er niet. Een ander is in je leven gekomen en die ander, die bepaalt alles. Die heeft voorrang. Boven jou. Nou, dat is het. Christelijke man, een christelijke vrouw in het huwelijk, die verandert in alles. Zij leeft als man, zij leeft als vrouw, hij leeft als man van de ander. En die ander, die is alles. Proeft u het geheim? In het welk gij ook staat. Paulus zegt, dat gebeurt er als je het woord aanneemt. Als dat woord nou precies is wat je nodig hebt, omdat je weet, zonder die opstanding van Christus, zonder zijn opstandingskracht, ben ik dood in de zonden en in de misdaden. En nu hoor ik vanmiddag en vanmorgen ook al over dat heilsfeit wat geschied is op een andere plaats door iemand anders. Ik hoef er niets meer aan toe te voegen. Ik mag het aannemen. Uit de handen van de Vader zijn Zoon ontvangen. Dat is makkelijk, zegt iemand. Nou, dat begrijpt u er niks van. Als u zo reageert op dat woordje aannemen. Want het woordje aannemen is de koppeling naar het in het welk gij ook staat. Wie het woord aanneemt, die wordt van dag tot dag veranderd. Die beleidt het zonder u kan ik niets doen. Leer mij naar uw wil te handelen. Dan krijgt er één de regie in je leven, in je denken, in je voelen, in je spreken, in je werk. Dat is Hij. Dat is ook het doel. Onze tweede gedachte, het doel waarmee dit onderwijs ontvangen wordt. U ziet een opklimming in vers 1. Verkondigen, aannemen, staan en dan zalig worden. U kunt dat niet zien in de vertaling, maar verkondigen en aannemen staat in de verleden tijd. Dat heeft dus een keer plaatsgevonden, zegt Paulus. Dat moet een keer gebeuren. Staan, in het welk gij ook staat, staat in de tegenwoordige tijd. Dat is dus iets wat doorgaat. In het welk gij ook staat. Vergelijk even met het huwelijk. Het huwelijk is in het verleden gesloten. Maar het heeft consequenties voor het heden, in het welk gij ook staat. En dan dat laatste woordje waar we nu op letten, door het welk gij ook zalig wordt. En dat is weer een aparte werkwoordsvorm, want dat woordje zalig worden laat zien dat iets begint, maar doorgaat. Dus het heeft plaatsgevonden, maar het blijft een proces. Zalig worden begint in dit leven en gaat door. In dit leven. Wat betekent dat? Zalig worden. Ik zou dat vanmiddag willen uitleggen. Aan de hand van het woord bevrijd zijn. Want dat zit erin. Zalig worden is gered worden van de eeuwige straf. Van de eeuwige vloek. Gered worden. Bevrijd worden. Dat is de boodschap van Paulus. Het Paasevangelie. Dat bevrijdt. Hier, de waarheid maakt vrij. Zalig worden. Dat is ook de bedoeling van vanmiddag als je hier zit. Je zit hier misschien om informatie te krijgen. Dat is goed, een preek mag onderwijzen. De samenkomst van de gemeente is ook bedoeld om elkaar te ontmoeten. Dat is goed. Maar het hoofddoel van de prediking is zalig worden, bevrijd worden, gered worden. Het is best een risico als je in de kerk zit, dus je maakt een kans om zalig te worden. Daarom ben je hier. Om gered te worden van de eeuwige straf. Bevrijd worden, wat is dat? Als u dat zou vragen vandaag aan iemand die hier door de straten wandelt, dan zou u het volgende antwoord krijgen. Wat is vrijheid? Vrijheid, dat is dat ik niet naar de kerk hoef zoals jullie vandaag. Vrijheid, dat is dat er geen geboden zijn, geen grenzen zijn, geen barrières zijn, dat alles kan en moet kunnen. De meeste films weerspiegelen dat beeld ook wat de meeste mensen hebben van vrijheid. De moderne visie op vrijheid is ongedwongen, ongebonden leven. En misschien dat er wat jongeren vanmiddag in de kerk zitten die zeggen, nou dat trekt mij ook wel aan om eerlijk te zijn. Ik zit hier eigenlijk een beetje tegen wil en dank. Het moet. Maar als ik 18 ben, dan kom ik niet weer. Dan ben ik vrij. geen geboden van mijn ouders. Geen geboden van God. Is dat vrijheid? Het lijkt erop, hè? Dat je dan vrij bent. Als je vandaag niet in de kerk moet zijn. Maar eindeloos televisie kunt kijken, bijvoorbeeld. Is dat vrijheid? Wat is de Bijbelse visie op vrijheid? Dat is tot je bestemming komen. Ik zal het uitleggen wat dat betekent. Tot je bestemming komen. Stel je nou voor, een vis. Een vis die in het water zwemt. En je zou zeggen, zo'n vis heeft toch vrijheid? Die kan alle kanten op. Maar een vis besluit om werkelijk vrij te zijn. En vrijheid is voor hem dat hij ook op het droge kan leven. Stel nou dat zo'n vis besluit, hè, gesteld dat het kan. Om op het droge te gaan leven. Hij wil de wal verkennen, hij wil de kust verkennen. Hij springt uit het water en hij komt op het droge. Na een paar minuten hapt hij naar adem. Maar als hij daar blijft liggen, gaat hij dood. Hij dacht vrij te zijn en het werd zijn ondergang. Hoe komt dat? Nou, dat is toch eenvoudig, zegt u. Een vis is toch niet gemaakt voor het land, maar gemaakt voor het water. Zo heeft God de vis bedoeld. Die bestemming, die aard, gaf hij dat beest mee. Zo is het ook met jou. Met u. U bent ook gemaakt met een bestemming. Met een doel. En zolang je die bestemming uit het oog verliest, denk je vrij te zijn, maar het wordt je ondergang, net als die vis. Je doet je ziel geweld aan als je buiten God je zaligheid, je geluk zoekt. En je bent op weg naar de hel, als je zo doorgaat. Want de hel is de plaats waar de mensen die denken vrij te zijn buiten God, zullen komen. En voor eeuwig in gevangenschap van zichzelf zullen verkeren. Wij zijn geschapen tot God om Hem te kennen, om Hem lief te hebben, om Hem te dienen. Dat is vrijheid. Hoe word je nou vrij? Nou, zegt Paulus, dat is nou het evangelie. Dat doet het evangelie. Dat zet jouw leven in het juiste licht. Dat laat zien hoe ver je bij hem vandaan bent. Dat laat ook zien waar je naartoe moet. Of beter gezegd, wie naar jou toe komt. In het gewaad van zijn woord. Het evangelie sluit niet aan bij de mens, maar het is wel voor de mens. Vrij zijn. Hoe kan dat? Paulus zegt, u wordt door het evangelie zalig als u het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Tenzij dan dat u tevergeefs geloofd hebt. Zo'n voorwaarde, zegt Paulus. Wil je vrij zijn? Het evangelie, wil je de bevrijdende kracht van het evangelie ervaren in je leven, dan moet je het wel tot je nemen zoals ik het verkondigd heb. Is Paulus een beetje eigenwijs? Overtuigd van zijn eigen gelijk? Nee, in vers 3 zegt hij, ik heb u ten eerste overgegeven hetgeen ik ook maar ontvangen heb. Ik heb dat niet uitgedacht. Christus is mij verschenen. Hij heeft mij geroepen tot apostel. En ik geef door wat ik maar ontvangen heb. Ik ben een middel, een werktuig in zijn hand. O gemeente, hier gaat het om. U moet het behouden op zodanige wijze. Zoals Paulus het verkondigt, zoals de schriften het u leren. Wat is dat dan? Nogmaals, dat er iemand is geweest op een andere plaats. Iemand anders die voor u de dood is ingegaan. aan het kruis het heeft uitgeroepen, het is volbracht. Uw zonden zijn zijn wonden, uw ongerechtigheid en ongeloof werd zijn vloek. Hij bezweek eronder, hij stierf, maar hij werd door vaders kracht opgewekt uit de dood tot een nieuw leven. En hij neemt hen mee die in het geloof zeggen: amen, Heere, uw offer, dat is genoeg. Pasen verkondigt het leven uit de dood. Pasen verkondigt dat er vanmiddag geen onmogelijkheden zijn voor de Heer Jezus Christus. De dood, wie kan dat nou overwinnen? De dood is werkelijk een vijand die niemand van ons kan ontkomen. Al bezit je nog zoveel geld, al ben je nog zo vitaal, al ben je nog zo intelligent. Niemand kan die dood ontkomen op een of andere manier. Maar er is iemand die de dood heeft verslonden tot overwinning. En dat is Hij. Voor Hem zijn er geen onmogelijkheden vanmiddag. Waar zit je mee? Wat is je nood? Wat is je gebondenheid? Welke zonden houden je in bedwang, zodat je niet tot Christus komt om bevrijd te zijn? Of vanmiddag zegt Hij: hier ben ik. Ik kom. En ik maak u vrij. Hoe dan? Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie, het welk ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt. Zo gebeurt dat vanmiddag. Niet anders. Door eenvoudig te ontvangen wat de dienaar als middel in Gods hand u voorhoudt. En het voor waar te houden. Te weten dat daarin de kracht ligt. Wat is dan precies de inhoud van het evangelie? Kunt u nog iets specifieker zijn? Wat moet er dan aangenomen worden? Waardoor word je dan bevrijd? Paulus zegt, tot slot, onze derde gedachte. Er zijn twee dingen die je dan moet bedenken. De inhoud die ontvangen wordt. De twee brandpunten, kruis en opstanding. U zegt, volgens mij worden er drie genoemd, ook de begrafenis. Maar de begrafenis is de garantie dat hij werkelijk gedood is. En dat hij uit de dood is opgestaan. Het gaat Paulus om kruis en opstanding. In de eerste plaats dit, kruis. Paulus zegt, Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. Voor mijn zonden wilde hij sterven. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Hij liet zich op één hoop gooien met twee misdadigers. Hij werd met hen weggeleid. Hij werd in het midden van die twee criminelen gehangen. En hij werd bespot met die misdadigers. Hij liet het over zich heen komen. Hij onderging het gewillig. Want erin ging martelaar. Maar een middelaar. Die tussen God en mens ging staan. Hij is de zaligmaker. Die in mijn plaats voor de Vader staat. En zegt: laat mij maar weggevoerd worden. En laat deze heen gaan. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij gebonden, opdat ik ontbonden zou worden. Hij gedood, opdat ik het leven zou krijgen. Christus is gestorven voor onze zonden. Naar de schriften, zegt Paulus. Daar staat het. Daar moet je ook steeds op terugvallen. Het staat er, Heren. Jesaja 53, dat u als een lam ter slachting bent geleid. Het staat er, Heren, dat er één naam onder de hemel is gegeven tot zaligheid, waardoor ik zalig kan worden. Het staat er. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen naar de schriften. Dat is evangelie. Die boodschap waarin dat Grieken, in dat Griekenland van ouds. Die kwam met die tijding naar de stad toe. U mag leven uit de overwinning die behaald is buiten de stad. U hoeft er niets meer voor te doen. U hoeft er niets aan toe te voegen. Het is klaar. Christus is gestorven voor mijn zonden. Dat is evangelie. Alle andere religies zeggen: doe dat en u zult leven. Hier hebt u een set leefregels. Doe dat en u zult leven. En ook de christelijke godsdienst kan ingekapseld worden door allerlei menselijke instellingen en vondsten. Om dat evangelie, dat pure evangelie, te voorzien van een hekwerk waar je eerst overheen moet voordat je komen kunt tot de kern van het evangelie. U moet eerst. En voordat je daar komt, moet je eerst. Christus is gestorven voor onze zonde. Wij zijn er zo goed in om het goud van het evangelie te verduisteren met onze logica, met onze gedachten, met onze wensen. Het is nooit genoeg. Weet je, als je op die toer gaat, als je zo leeft, ik moet eerst dit, ik moet eerst dat, dan haal je de maat nooit. Want de wet eist alleen maar, die geeft nooit. De wet eist het volmaakt en u kunt nog niet de helft geven van de zondekennis die u moet opbrengen. Van de gestalten die u moet doormaken. Het is nooit genoeg. De wet eist. Het evangelie spreekt vrij. Ter dood veroordeelden. Mensen die verloren zijn, worden vrijgesproken. Inwoners van de stad in Griekenland, die onder de dreiging van de dood leefden, dag aan dag, worden door die boodschapper met goede tijding verzekerd van de verandering die heeft plaatsgevonden voor hen. Paulus zegt er nog iets bij. Niet alleen het kruis, maar ook de opstanding behoort tot de kern van het evangelie. Christus is opgewekt ten derde dagen, opnieuw naar de schriften. Het is opvallend, gestorven en begraven staat in de verleden tijd. Opgewekt staat in de tegenwoordige tijd. Dat betekent dat hij nog steeds de opgewekte is. We zingen samen Psalm 21. Zo leeft de vorst altoos. Jezus Christus is geen dode Jezus, maar een levende Jezus. Paulus zegt later tegen zijn zoon Timotheus: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat zijn die eerste beginselen. Dat is de basis die een zondaar nodig heeft om te kunnen komen tot Christus. Dat heb je nodig als je gevorderd bent in het leven met de Heere. Die eerste beginselen. Wat zijn we traag van hart. Wat zijn deze twee kernen snel uit het oog verloren. Wat hebben de omstandigheden het vaak voor het zeggen. Je twijfel. Je zonden. Christus is opgewekt. Daarom is het leven niet zinloos. En je geloof niet ijdel. Want hij leeft. En vanmiddag zegt hij: en u zult leven. Op grond van mijn werk kan Christus dat zeggen. Ik leef. en u zult leven. Hebt u dit evangelie aangenomen uit de handen van de Vader? Hebt u de Zoon gekust, omhelst? Bent u hem te voet gevallen? Hebt u hem lief? Omdat hij de enige weg is tot God en tot de zaligheid. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Dat is zalig worden eenvoudig, als je het zo bekijkt. Wat is het onmogelijk? Als je jezelf afsnijdt van deze bron en die eerste beginselen uit het oog verliest. Maar wat wordt het eenvoudig? Als die eerste beginselen gaan schitteren, als de basis helder wordt. Het evangelie wordt verkondigd om aan te nemen, om erin te staan, om erdoor bevrijd te worden, gered. Christus leeft. En wie hem aanroept vanmiddag in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Amen. Psalm 68, het 10e vers gaan wij zingen in antwoord op de prediking. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 10. Zullen wij samen danken. Voor die schat van uw woord, dat betrouwbare evangelie, zeggen wij u hartelijk dank, Heere. Wij zijn onbetrouwbaar en wij kunnen onze gevoelens niet vertrouwen en wij zijn zelf niet te vertrouwen. Maar u wel. En wat u zegt is waar. Heere, mogen we u daarop aanspreken. Mogen we u daar om aanroepen dat u bent, zoals u zich openbaart in het woord, de gekruisigde, de opgestane, voor zondaren, ook voor mij. Heere, wil geven dat wij dat mogen belijden in het zien op u en in het staan in die eerste beginselen, de basis van het leven. Onrustig is ons hart, tot het rust vindt in u, o God. Gij hebt ons geschapen tot u. En laat de rusteloosheid die wij ervaren in ons leven, het gebrek wat wij ervaren als wij u niet kennen, mogen dienen tot de vervulling van het geluk dat wij slechts vinden in het buigen voor u. Heere, laat dit evangelie mogen doorwerken in ons leven. Omdat wij bevrijd mogen zijn en staan mogen in de vrijheid waarmee u ons vrijgemaakt hebt. En niet terugvallen in het juk van slavernij en dienstbaarheid, maar mogen leven door de opgestane Christus, door de kracht van uw geest, dat opstandingsleven. Wij bidden, Heere, dat wij mogen wandelen gelijk wij hem aangenomen hebben. En laat zo het leven van de christen getekend worden door kruis en opstanding. Met hem gekruisigd, met hem opgestaan in een nieuw leven. Vergeef, Heer, het gebrekkige in spreken en luisteren. En wilt u zelf zorgen dat de prediking vrucht zal dragen in ons hart. Begeleid ons als wij naar huis gaan. Breng ons veilig op de plaats waar we verwacht worden. En breng ons ook morgen opnieuw samen in uw woning. Wij vragen dat van u uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen tot slot uit Psalm 21, vers 4 en 5. Psalm 21, vers 4 en 5. Verheft uw harten tot God, ga heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.